Goedenavond. Welkom in deze eredienst in de Christelijk Gereformeerde Kerk te Zeist. In deze dienst gaat onze eigen predikant voor, dominee Hoefnagel. Te lezen gedeelte uit de Bijbel kunt u vinden in het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 19. We lezen de versen 25 tot en met 42. Evangelie van Johannes, hoofdstuk 19, vanaf vers 25 tot en met 42. We zingen met elkaar de volgende psalmen. Psalm 22, de versen 1 en 8. Psalm 40, de versen 3 en 5. Psalm 34, de versen 10 en 11. Psalm 95, de versen 5 en 7. En tot slot Psalm 36, vers 2. Ik herhaal nog een keer de te zingen psalmversen in deze eredienst. Psalm 22, de versen 1 en 8. Psalm 40, de versen 3 en 5. Psalm 34, de versen 10 en 11. Psalm 95, de versen 5 en 7. En tot slot Psalm 36, vers 2. Namens de kerkraad wens ik u gezegende dienst.
Goedenavond gemeente. Ook gasten in ons midden, hartelijk welkom hier in de kerk waar we thuis met ons verbonden. Op deze goede vrijdag nu we samengekomen zijn om te horen het Leidensevangelie, beleiden wij ook dat onze hulp en onze enige verwachting in de naam van de Heere, Heere is. Die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij van hem die is, die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan zingen op Psalm 22 en dan van het eerste en het achtste vers. Mijn God, waarom verlaat ge mij? En ook het achtste vers. Mijn kracht is als een scherf van sap beroofd. Psalm 22 vers 1 en 8. Thank you. mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. En brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zei ik, zie ik, kom o Heer, Psalm 40, vers 3 en 4. Zingen wij, nadat wij ons geloof beleden hebben, met artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Er staat boven de wijze van Gods verlossing. We beleiden daar. Wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn Zoon gezonden heeft om de natuur, waarin de ongehoorzaamheid begaan was, aan te nemen om in haar te voldoen en de straf voor de zonden door zijn zeer bitter lijden en sterven te dragen. Zo heeft God dan zijn rechtvaardigheid betoond aan zijn Zoon, toen hij onze zonden op hem gelegd heeft. Zijn goedheid en barmhartigheid heeft hij uitgestort over ons, die schuldig waren en veroordelingswaardig, door in volmaakte liefde zijn Zoon voor ons in de dood te geven en hem op te wekken tot onze rechtvaardiging, opdat wij door hem de onsterfelijkheid en het eeuwige leven zouden hebben. openen Gods woord in het evangelie naar de beschrijving van Johannes. En we lezen Johannes 19 vanaf vers 25 tot en met 42. En de versen 31 tot en met 33 vormen de tekst voor de preek. We lezen dus Johannes 19 vanaf vers 25. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder, en Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tegen de discipel: zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in huis. Hierna zei Jezus, omdat hij wist dat nu alles volbracht was, opdat de schriftwoord vervuld zou worden: ik heb dorst. Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn, staken die op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan zure wijn genomen had, zei hij: het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Omdat de lichamen niet aan de kruis zou blijven op de Sabbat, omdat het de voorbereiding was, want de dag van de Sabbat was een grote dag, vroegen de Joden dan op Pilatus of hun benen gebroken en zij weggenomen mochten worden. De soldaten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de ander die met hem gekruisigd was. Maar toen ze bij Jezus kwamen en zagen dat hij al gestorven was, braken zij zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zij en meteen kwam er bloed en water uit. Die het gezien heeft, die getuigt ervan. En zijn getuigenis is waar. En hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook u gelooft. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schriftwoord vervuld wordt: geen been van hem zal gebroken worden. En verder zegt een ander schriftwoord: ze zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. En daarna vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar in het geheim het vrees voor de Joden, aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. En Pilatus stond er toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus, die eerst 's nachts naar Jezus toegekomen was, kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë mee, ongeveer 100 pond. Ze namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het in linnen doeken, met de specerijen zoals het de gewoonte van de Joden is bij het begraven. En er was bij de plaats waar hij gekruisigd was een hof, en in de hof een nieuw graf waarin nog nooit iemand gelegd was. Daar nu legden ze Jezus vanwege de voorbereiding van de Joden, omdat het graf dichtbij was. Zullen we eerst het aangezicht van de Heere zoeken in onze gebeden. Drieënige God, nu we zo op deze goede vrijdag samengekomen zijn om het Lijdensevangelie te horen en te verkondigen, om stil te staan bij dat diepe wonder wat daar aan de kruis en ook daarna gebeurde. We hebben die psalm gezongen: mijn God, waarom verlaat gij me? Mijn kracht is als een potscherf van sap bedroofd. Een muitgespan heeft mij ten prooi verkoren, mijn handen en mijn voeten doen doorboren, woorden uit psalmen die uw lijden uitdrukken. Het lichamelijke lijden, de heftigheid en de zware last die u te dragen had. Maar ook in het tekstgedeelte wat we gelezen hebben, waarin staat dat er geen been van u gebroken is. Ja, en dan zien we dat diepe wonder wat daar gebeurt. Want in uw lijden konden wij mensen en ook de vorste duisternis u niet meer schade toebrengen dan toegelaten was. Zoals het aan ons gelegen had, als u verbrijzeld. Als dat de vorste duisternis gelegen had, hadden ze u uiteen gescheurd, zoals wilde dieren dat doen. maar u leed. Heel bewust. En ook in uw lijden is juist in dit gedeelte diepe respect en de heiligheid te zien. Zoals een paaslam gegeten wordt tijdens het Pesachfeest. Zoals het avondmaal ook met eerbied en heiligheid eten. Zo staat ook hier in uw lijden. En als we dat dan mogen zien en overdenken, dan bidden we het u. Wilt u ons leiden door uw Heilige Geest in het spreken. Om het onder woorden te brengen. Maar ook in het luisteren om te begrijpen en te verstaan wat uw lijden inhield. En wat het ons te zeggen heeft. En dat het ons ook zal veranderen, dat het ons iets zal doen. Heer, wilt u met hen zijn die u niet kennen? Open hun hart. Dat ze zich niet verharden zullen. Wees met hen die dwalen. Breng terug op het rechte pad. Wilt u met hen die u kennen, vertroost, versterk, bemoedig. Ja, leer dan steeds meer en meer op u te vertrouwen. En nu we zo hier op de Goede Vrijdag samengekomen zijn, wil ook voor elkaar bidden als gemeenteleden. U kent ons. Ook op een dag als deze, als onze gedachten teruggaan. Verdriet en rouw misschien aanwezig is. Een geliefde moeten missen op deze dag en onze gedachten teruggaan naar de tijden dat we samen waren. Heer, wilt u dan troosten? Wilt u juist in het lijdensevangelie laten zien dat, ja, dat we nu gescheiden kunnen leven? Maar dat de sterven in u niet hopeloos is, maar juist hoop en verwachting biedt. Jullie weten ook wat we geestelijk nodig hebben. En ieder van ons heel afzonderlijk. Wilt u daarom met uw Heilige Geest komen en ons rust geven. Ja, ons leiden. Wilt u met ons zijn als we ons zorgen maken over onze eigen gezondheid. En er zijn er onder ons die zich ernstig zorgen maken. Over zichzelf. Over een man of vrouw. Over kinderen, kleinkinderen. Heer, als er behandelingen zijn of om niet geweest zijn, wilt u dat zegenen. Heer, wilt u bij ons zijn, ook in moeilijke momenten van ons leven, wilt u dan troosten en erbij zijn. Wilt u ze ook zegenen in die momenten van blijdschap en dankbaarheid. Ja, we bidden ook voor de wereld waarin we leven. Een wereld waarin we zoveel onzekerheden zien. Waar oorlogen en oorlogsdreigingen aan de orde van de dag zijn. En dat dat ook wereldwijd voelbaar is. Wij leggen alles in uw handen. In de wetenschap. Dat ook al zou het gaan zoals op Goede Vrijdag en de discipelen dachten dat alles mis zou gaan. Dat wij er mogen geloven. Dat u alle dingen in de hand heeft. Ja, zo vouwen wij onze handen. Zo richten wij onze ogen op u. En we bidden het u. Wees ons in al deze dingen genadig en nabij. We bidden u dat enkel uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan zingen op Psalm 34, dan van het 10e en het 11e vers. Straks na het amen van de preek zingen we op Psalm 95, vers 5 en 7. Johannes 19, vers 31 tot en met 33. Opdat de lichamen niet aan de kruis zouden blijven op de Sabbat, omdat het de voorbereiding was, want de dag van die Sabbat was een grote dag, vroegen de Joden dan Pilatus of hun benen gebroken en ze weggenomen mochten worden. De soldaten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de ander die met hem gekruisigd was. Maar toen ze bij Jezus kwamen, braken ze zijn benen niet. Gemeente van Christus, de Joden waren van plan om Jezus pas na het paasfeest te doden. Ze waren bang dat tijdens het paasfeest, als ze dat dan zouden doen, dan gevangen zouden nemen, dat er veel te veel Joden in Jeruzalem aanwezig zouden zijn. Joden vanuit het noorden van de Galilea die sympathiseerden met Jezus van Nazareth. Dus niet tijdens het feest, omdat er geen oproer zou komen, zeiden ze tegen elkaar. Nee, die boze plannen van die geestelijke leiders van het volk, die waren erop gericht om juist in het verborgene, in het donker, ja, in het onwetendheid van het volk, om dan deze onder hun steek stokend Jezus weg te nemen. Dan zou er geen haan maar kraaien en zou de rust van hun positie als leiders van het volk gewaarborgd zijn. Maar het loopt anders. Want tijdens de viering van het avondmaal stuurt Jezus Judas naar hen toe. Hij zegt: Judas, wat er in je hart leeft, dat moet je nu doen. Want nu is het de tijd van de Vader. En als Judas dan bij die priesters en de overpriesters komt en vertelt dat Jezus op dit moment in de hof van Gethsemane is, alleen met zijn discipelen, dan zien ze een kans waar om hem ongezien gevangen te nemen. En de volgende dag, als de Jezus gevangen genomen werd, lukt het hen om het volk zo ver te krijgen, tenminste dat gedeelte van het volk wat bij Pilatus staat, om Pilatus massaal te dwingen om hem te kruisen. Ze hebben liever dat de gevaarlijke misdadiger Barabbas vrij rondloopt dan dat Jezus van verlossing zou spreken. En ze kunnen niet wachten tot na het paasfeest. Ze zetten Pilatus voor blok en ze dwingen hem om Jezus nog diezelfde dag te laten kruisigen. Wat stel je voor? Stel dat Pilatus van gedachten zou veranderen. En misschien net zoals later bij Paulus gebeurd zou zijn, hem naar een ander deel zou wegsturen en dat Jezus dan ook dan in veiligheid gebracht zou worden. Nee, dan maar nu, dan maar op deze dag, de dag voor de Sabbat van het paasfeest. Maar als dan de kruisiging plaatsvindt en de priesters en de fariseeën 's middags tot bezinning komen, dan zitten ze met een groot probleem. Want deze dag, die vrijdag, is de voorbereiding op de grote Sabbat. Het thema van de preek is dan ook voorbereiding op de grote Sabbat. En als eerste dat er geen been van hem gebroken wordt. En ten tweede de rust van die grote Sabbat. De voorbereiding op de grote Sabbat. Geen been gebroken en de rust van de grote Sabbat. Ja, die fariseeën en priesters die zitten met een groot probleem. Voor hunzelf tenminste. Want ja, die vrijdagavond als de zon ondergaat, dan begint de Sabbat. En dat is geen gewone Sabbat zoals ze dat wekelijks hadden, maar het is die speciale Sabbat, die Sabbat van het paasfeest. En dat is een bijzondere dag die als het ware iets heiliger is dan de andere Sabbat. En zij, de leiders van het volk, willen op die dag toch wel rein blijven. Ze hebben zelfs ook de verantwoordelijkheid voor het volk, dat het volk ook rein blijft, zodat het volk rein is en ook het paasfeest kan vieren. Ja, het volk zelf is onwetend, maar zij hebben zorg te dragen voor het volk. Als we goed lezen wat hier werkelijk gebeurt, dan zijn ze eigenlijk bezig alleen maar voor zichzelf, om hun eigen geweten te sussen, om hun eigen positie te behouden. En dan zien we ook hier wat er hier gebeurt. De ene zonde die ze zo gemakkelijk doen. Een zonde die zelfs aan de hand houden. En ook in ons eigen leven herkennen we dat wel. Een bepaalde zonde die bij jezelf zo vaak leeft. Als je daar zo makkelijk overeen bent kunnen gaan stappen, omdat die al zo lang in je leven aanwezig is. Een zonde die je bagatelliseert, die je wegdoezelt. Een zonde die je eigenlijk negeert, terwijl je aan de andere kant zo druk bezig bent om jezelf naar de buitenwacht heilig en rein te houden. Zal dan Jezus met valse beschuldigingen belasten en met leugens hadden ze hem kunnen veroordelen? Ze hadden toch met goed doel, want ze moesten toch het volk beschermen en bewaren. Had de hoge priester Caiaphas niet gezegd, het is nuttig voor ons dat één mens sterft voor het volk en niet het hele volk verloren gaat. Met alle middelen hadden ze de kast gehaald om dat te doen, het doel heilig te middelen. Ook al zijn het leugens en valse beschuldigingen. Maar nu eigenlijk alles gelukt is wat ze gedaan hebben, nu lopen ze vast. Stel je voor dat die lichamen van die gekruisigden aan het kruis blijven hangen op de Sabbat. Dan zullen de regels van Mozes overtreden worden. En wat zal het volk daarvan zeggen? In Deuteronomium 21, vers 22 en 23, daar schrijft Mozes. Wanneer iemand een zonde begaan heeft waar de doodstraf op staat en hij gedood wordt en u hem aan een paal hangt, dan mag zijn dode lichaam niet aan de paal overnachten. Maar u moet hem beslist nog dezelfde dag begraven. Een gehangene is namelijk door God vervloekt. U mag uw land, dat de Heere uw God gegeven heeft, niet onrein maken. Ja, dat was het probleem wat ze tegenaan liepen. Want Jezus was 's middags zo rond 12 uur samen met 2 misdadigers gekruisigd. En waarschijnlijk is die executie van die misdadigers onder druk van de Joden vervroegd. Er zaten 2 misdadigers gevangen die gekruisigd moesten worden. En de Romeinen zullen vanuit de efficiëntiegedachte wel gezegd hebben: oké, we moeten nu Jezus kruisigen. Nou, dan deze 2 er ook maar gelijk in mee. Dan kan in hetzelfde geld kan het door. Maar de kruisiging is een verschrikkelijke, gruwelijke straf die wel een paar dagen duren kan. Iemand die aan de kruis gespijkerd is, die kan wel een paar dagen daar hangen voordat hij sterft. En ook daar zien we duidelijk dat dit de kruisiging een straf is die door heidenen bedacht is. God had ook het volk de doodstraf bevolen. Bij zeer ernstige overtredingen moest iemand gedood worden, maar het volk mocht iemand niet eindeloos laten lijden. Want die gehangene, zoals dat in Deuteronomium bedoeld was, die was eerst gedood. En als afschrik en voorbeeld zou dan de dode lichaam aan een paal gehangen worden. Maar ook dat mocht er niet blijven hangen. Nee, dat moest dezelfde dag begraven worden. De straffen die God zijn volk gegeven heeft, zijn niet wreed en onbewogen. Nee, de straffen die een mens bedenkt, die heidenen bedenken wel. En nu hebben die priesters en de fariseeën zich in die positie gemanoeuvreerd. En ze hebben een probleem. Want ja, zoals dat er nu uitziet, zullen de gekruisigden daar 's avonds ook toch wel hangen. En misschien ook wel de volgende dag. En dan is het de Sabbat, de grote Sabbat. En als dan die lichamen daar blijven hangen, dan zou volgens de wet van Mozes het hele land verontreinigd worden. En dan zou het Pascha niet door kunnen vinden. Zouden zij het Pascha niet kunnen vieren. Dan zouden zij door de kruisiging hun eigen geestelijke rituelen niet kunnen uitvoeren. En dat zou een schande zijn. Dat is voor hen ondraaglijk. Dus wat doen ze? Ze vragen Pilatus om een gunst. Niet omdat ze bewogen zijn met die mensen die daar gekruisigd zijn. Voor zichzelf. Tegelijkertijd is het ook voor die gekruisigd zijn een gunst. Want het zou hen uit het lijden verlossen. Want de gekruisigde, die hangt er aan zijn handen. Is met zijn voeten zo ook aan het hout gespijkerd, zodat hij ook op zijn voeten hangt. En als hij zich optrekt aan zijn handen om zijn voeten, pijnlijke voeten, rust te geven, dan moet hij zich daarna weer laten zakken, omdat zijn handen pijn doen. En als hij zijn handen laat zakken, dan trekken de spieren van zijn borst samen, zodat hij geen adem kan halen. Een foltering van afwisselende wonden aan de handen en de voeten te belasten. Om de shock. En om zuurstof binnen te krijgen. En als dan de benen gebroken zouden worden, zouden ze zich niet meer kunnen oprichten met hun benen en blijven hangen aan de handen. Zouden de longen vollopen. En zou het sterfproces behoorlijk versneld worden en zouden ze binnen tientallen minuten komen te overlijden. Op zich humaan om op die manier de gekruisigde te doden. En zo komen die soldaten in opdracht van Pilatus bij Golgotha aan. En dan breken ze wel de benen van die eerste misdadiger en daarna gaan ze naar die andere. Maar als ze bij Jezus komen, dan zien ze dat hij al gestorven is. Naar de mens gesproken is hij vroegtijdig gestorven. Maar zijn dood was op het moment dat de Vader dat bepaald had. Het was precies nadat Jezus gezegd had, alles is volbracht. Toen gaf hij de geest en is hij gestorven. En ook de kruisiging zelf was niet op het tijdstip wat de Joden in gedachten hadden. Dat moment was niet bepaald door het vonnis wat Pilatus geveld had. Maar God had precies dit tijdstip bepaald. De dag voor de grote Sabbat. Dan zou het lam van God geofferd worden. Want het is tijdens de grote voorbereiding. De voorbereiding van de grote Sabbat. Dan moet Jezus sterven. En als je die hele geschiedenis doorleest op verschillende plaatsen, kom je stelst tegen dit moest gebeuren. Opdat de schrift vervuld zou worden. En ook hier in vers 36. Geen been van hem zal gebroken worden. Wat betekent dat nu? Geen been van hem gebroken worden. Wat heeft het ons te zeggen? Het is een verwijzing naar Psalm 34. In de lees Psalm 34 vers 20 en 21 met u. Daar staat. De rechtvaardige heeft veel ellende. Maar uit die alles redt hem de Heer. Hij bewaart al zijn beenderen, niet één daarvan wordt gebroken. Een van de redenen waarom Jezus Christus zijn benen niet gebroken zijn. Opdat ook door zijn offer, door het offer van de Heer Jezus Christus, ook onze beenderen, de beenderen van de rechtvaardigen, niet gebroken zullen worden. Die fariseeën en priesters waren heel sterk met zichzelf bezig. Om hun religieuze problemen op te lossen. Maar achter dit alles is God bezig om in Christus de wereld te verzoenen. Want dit is niet de enige verwijzing naar het Oude Testament. Als het gaat over geen been gebroken, dan wijst het ook terug naar Exodus 12 en nummer 9. Waar het gaat over het paaslam. Want ook van het paaslam mocht geen been gebroken worden. Het paaslam, wat God aan het volk gegeven had gezegd had, als je dat paaslam slacht, dan moet je het bloed nemen en het strijken aan de deurposten van je huis. Zodat er bescherming is achter het bloed voor die doodsengel die in Egypte rond zou gaan. En tijdens die avond, op het moment dat jullie verlost zullen worden, dan mogen jullie staan en dan mogen jullie dat vlees eten van dat lam. En van dat lam mag dan geen enkel botje gebroken worden. En daar proef je een stukje zorgvuldigheid uit. Dat lam moest zorgvuldig verzorgd worden. eerst in huis genomen, daarna geslacht, voorzichtig schoongemaakt, gebraden worden. En ook tijdens het breken, tijdens het eten, mocht je niet zomaar de stukken van afscheuren. Dat lam moet niet gegeten worden zoals een wild beest een lam verscheurt en uit elkaar trekt. Maar met heilige eerbied moet het klaargemaakt worden en met eerbied ervan gegeten worden. En dat zijn de elementen die we in feite ook hier zien bij het lijden en sterven van de Heer Jezus. Hoewel het een gruwelijke kruisdood was. Het lam van God dat geslacht moet worden en de meest gruwelijke dood zal sterven. Toch zien we in dit alles een heilige eerbied en voorzichtigheid, zodat geen been van hem gebroken zal worden. Want dit alles wat hier gebeurt is een voorbereiding op die grote Sabbat. Een Sabbat waar de Joden op dat moment zich geen weet van hadden. Dat is onze tweede gedachte, de rust op die grote Sabbat. En dan gaan we nog even terug naar Psalm 34. De rechtvaardig heeft veel ellende, maar uit die alles redt de Heere hem. En hij bewaart al zijn beenderen, dat niet één ervan gebroken wordt. Nou, hier mag rechtvaardige echt wel met een hoofdletter geschreven worden als het gaat over de Heer Jezus Christus. Want als we dit lezen, dan heeft hij ontzettend veel ellende doorstaan. Maar uit dat alles redt hem God. En kunnen de Joden en ook de Romeinen geen millimeter verder gaan dan dat God de Vader dat bepaald heeft. Maar toen die soldaten daar op Golgotha aangekomen waren om het vonnis uit te voeren, en ze de benen van de eerste met een grove mokerslag verbrijzeld hadden, van die andere ook, stond die Romeinse soldaten met de moker in de hand nog voor het lichaam van Jezus. En uit baldadigheid hadden ze ook het lichaam van Jezus kunnen verminken, zoals er wel vaker gedaan werd met het lichaam van een misdadiger, die dan ruw van het kruis gescheurd wordt. En het zou best kunnen zijn dat die soldaten die er al waren en die hoofdman die daarbij stond, die erbij gestaan had toen Jezus zijn geest gegeven had, in die Romeinse hoofdman van Jezus gezegd had: waarlijk, deze is Gods zoon. Het zou goed kunnen zijn dat hij zijn collega's tegenhoudt en zegt: wacht even, niet bij hem. Want, en dan vertelt hij wat er gebeurd is. Zou goed kunnen zijn, of misschien niet. Maar het is niet de mens, maar God zelf, die ook het lichaam van Jezus bewaarde in zijn dood. Hij bewaart al zijn beenderen. Niet één ervan wordt er gebroken, staat er in Psalm 34. Als we aan het vervolg van Johannes lezen, dan zien we ook hoe Jozef van Arimathea en Nicodemus heel voorzichtig, met diep respect en heilig ontzag, het lichaam van het kruis halen. Het zorgvuldig verzorgen met mirre en aloë, en het in doeken wikkelen en in een nieuw graf leggen. Jezus' lichaam wordt voorbereid op die grote Sabbat van het Pasen, van het rusten in het graf. Te rusten van het volbrachte werk wat hij gedaan heeft. Te rusten in de afwachting tot zijn Vader hem op de dood zal opwekken en hij met een verheerlijk lichaam aan zijn discipelen zal verschijnen en uiteindelijk ook op zal varen naar de hemel. En daar ligt vanuit dit gedeelte nu voor ons ook die troost. Want Psalm 34 is niet alleen geschreven over de Heer Jezus. De rechtvaardige heeft veel ellende. Moeten we niet erkennen dat er bij ons allen, die van ons, komt er geen ellende in zijn leven tegen. Maar uit die alles redt de Heere hem. En die bewaart al zijn beenderen, niet één ervan wordt gebroken. De rechtvaardige die door het geloof in de Heer Jezus Christus verlossingswerk mag leven, door hem gerechtvaardigd is. Die rechtvaardig die mag ook weten dat zijn lichaam bewaard zal worden tot de toekomst van de Heer Jezus Christus. Ook al zal hij in dit leven veel moeten lijden. En als we dan zien hoeveel er geleden wordt, ook in de naam van Christus, denk aan de martelaren. Waarvan verschillende in de arena door de wilde dieren verscheurd zijn. Van wie het lichaam op de brandstaal volledig verkoold is. Zulk lijden maken wij niet mee, gelukkig niet. We zijn er dankbaar voor. Maar we merken het toch bij het ouder worden, hoe ons lichaam maar kracht verliest. Of dat het lichaam van een geliefde of het van jezelf door een ziekte gesloopt wordt. Dan ligt juist daar die troost. Dat ook ons lichaam door God bewaard zou worden. Want ook dat lichaam van die misdadiger. Toen hij stierf, werd hij opgenomen in het hemelse paradijs om bij Jezus te zijn. Ook al werden zijn benen toen verbrijzeld. Ook al werd hij toen oneerbaar begraven in een massagraf. Zijn lichaam wordt door de engelen bewaard tot aan de dag van de opstanding. En ook zal zijn lichaam en de ziel weer herenigd worden. Op Goede Vrijdag worden we bepaald bij de voorbereiding op die grote Sabbat. De voorbereiding op die grote Sabbat. In het Oude Testament wordt die ook wel de dag des Heren genoemd. En de dag des Heren is dan het moment dat Jezus zal wederkomen te wolken om te oordelen de levenden en de doden. Want op Goede Vrijdag worden we juist bepaald bij de dood. En in name in deze geschiedenis zien we hoe de dood scheiding maakt. Scheiding maakt tussen mensen. Niet alleen tussen diegenen die overleden zijn en degenen die achterblijven, maar ook tussen die twee misdadigers. Die twee misdadigers. Misschien zijn ze in het leven wel samen opgetrokken. Samen hadden ze gewelddadig en crimineel leven. Samen zijn ze gevangen genomen. Samen hebben ze gevangen gezeten. Samen zijn ze veroordeeld tot de kruisdood. Samen zijn ze ook gekruisigd. Samen hebben ze ons daarin en Jezus bespot en gevloekt en gelast. Samen zijn ze ook een gewelddadige dood gestorven. Met misschien een paar minuten verschil zijn ze beide gestorven. En toch is er een groot verschil tussen deze twee mensen. Hoewel ze beiden in de zonde leefden. Beiden ook in het begin Jezus bespot hebben. Maar die ene misdadiger is tot één keer gekomen. Hij werd stil. En heeft gebeden om genade, om ontferming. Een scheiding ook tussen mensen. Wanneer het komt te sterven. Een scheiding tussen mensen wanneer die grote dag komen zal. Die verschrikkelijke dag des Heren van het oordeel waarin de bokken van de schapen gescheiden zullen worden. Maar dan Goede Vrijdag. Het verkondigt ons de verlossing uit de macht van de zonde. Het verkondigt ons de redding van de eeuwige dood. En toch zien we hier dat die scheiding definitief is als we komen te overlijden. Verschillende hebben we hier in dit tafereel al gezien hoe verschillende ook reageerden op Jezus Christus, op zijn lijden en sterven, op het evangelie wat hij verkondigde. We hebben die fariseeën en die priesters gezien die druk bezig waren om hun eigen wettische leefregels veilig te stellen, om er geen gezichtsverlies te lijden voor de mensen, maar ze bleven daarmee wel in de zonde liggen. Het kan zijn dat ze later door de prediking van de apostelen tot geloof gekomen zijn, maar ook velen niet. En ze zullen met al hun uiterlijke godsdienst, Misschien wel met een hele mooie begrafenis. Toch net als die misdadiger. Die niet om genade bad voor eeuwig verloren gaat. Aan welke kant staan wij? We zitten hier in de kerk. Ik denk we niemand van ons kunnen vergelijken met die misdadigers. Maar toch. Die farizeeërs, die priesters. Vrome netjes aan de buitenkant. Ogenschijnlijk niks op aan te merken. Maar van binnen was er bij hun niets veranderd. Zijn we ook op allerlei manieren bezig om datgene wat binnen in ons leeft te verdoezelen. Te ontkennen. Zodat wij met al onze religieuze handelingen gewoon door kunnen gaan. Dat zou zomaar kunnen. Zo zijn we mensen. Die lichamen van die gekruisigden moesten zo snel mogelijk weggehaald worden. Zodat zij zich konden voorbereiden op de Sabbat. Maar ik denk dat vreesde voor velen van die fariseeën juist Psalm 95 zou gelden. Want de Heere zegt, 40 jaar lang heb ik gewalligd van dat geslacht. Ze zijn een volk met een dwalend hart. Ze kennen mijn wegen niet eens. En daarom heb ik in mijn toren gezworen, mijn rust zullen ze nooit binnengaan. Bent u er wel eens bang voor? Dat je de eeuwige rust niet binnen zult gaan? Die fariseeën niet. Die ene misdadiger aan een kruis ook niet. Die fariseeën hadden alles op orde. Hen konden ze niks maken. Ze waren er niet bang om. Die enige misdadiger ging gewoon door me spotten. Die zag in Jezus niemand anders. Misschien iemand die enorm veel macht had en die hij zou kunnen gebruiken om van de kruis af te gaan. En als een Jezus zichzelf zou bevrijden en hem ook, dan zouden ze samen kunnen vluchten en samen op het pad van de criminaliteit weer verder gaan. Maar die andere misdadiger die zegt, geloof jij ook God niet? Wij hangen toch rechtvaardig. Maar deze heeft hier niks verkeerds gedaan. Hoe staan wij in het leven? Eerlijk. Met alles wat in ons leven is. Wij zouden daar moeten hangen waar Jezus hing. En onze grootste zonden zijn niet de zonden die we doen. Maar dat we niet eens doorhebben welke ernst de zonde heeft. Onbewogen kunnen blijven op een goede vrijdag, op een dag van de voorbereiding, op die grote Sabbat, en niet zien waarom Jezus moest lijden. Ja, we kunnen beredeneren, we kunnen het uitleggen, dit en dit, en daarom moest er gebeuren, en zo, en daar staat dit en dit. Zoals de Joden ook precies wisten hoe Gods wetten door Mozes gegeven waren. En ze hielden zich angstvallig aan die wetten om zichzelf op die manier te rechtvaardigen. Maar de echte zonde die ze deden, beleden ze niet. Ja, hun echte zonde die ze deden, telden ze niet eens mee. Wij weten waarom Jezus moest sterven. Heeft u dat ook nodig? Nodig voor uzelf. En mag u zo ook leven vanuit het verzoenende sterven van Christus. Heere, hier hang ik rechtvaardig. Mijn ziekte. De veroudering van mijn lichaam. De verwoesting van uw schepping. Al het onrecht, geweld en de oorlogen in deze wereld is vanwege mijn zonden, Heere. Ja, we zouden ook kunnen zeggen, het is vanwege onze zonden. En terecht ook. Het Ik noem heel veel dingen nou in dit waar we niet eens een persoonlijke zonde voor aan kunnen wijzen. Het is vanwege onze zonden. Maar als we voor God komen te staan, kunnen we niet samen een collectieve schuld gaan dragen. Zodat wij samen misschien de volle toren voor God zouden kunnen dragen. Nee, alleen Jezus. Alleen Hij kon de toren voor God dragen. Zijn lijden en sterven is ook de ware voorbereiding op die grote Sabbat. Die grote Sabbat is de eeuwige rust die God bereid heeft voor hen die in Jezus Christus geborgen zijn. En is dat nu uw enige hoop? Is Jezus Christus de vaste grond van uw geloof? Of houdt u zich op allerlei manieren vast aan allerlei andere zaken? Niet uw eigen werk. Onze eigen werken, die we buiten het geloof doen, gebruiken we feitelijk alleen maar om de echte schuld die we hebben te bedekken, te bedoezelen. Nee, Jezus Christus is de vaste grond. En Hij weet dat we buiten die grond geen enkele poot hebben om op te staan. Maar nu nog strekt Hij zijn handen uit. En roept Hij het ons toe, verhard u niet, maar laat u leiden. Neem zijn gena ootmoedig aan. Laat Meriba, laat Massa u ten afschrik wezen. Laat op die manier ook deze geschiedenis van die Farizeeën ons ten afschrik zijn. Laten we daarom onszelf niet groot houden. In eigen kracht, maar juist troost zoeken in het lijden van onze Heer. Want juist in zijn lijden ligt de vergeving van de zonden. Juist door het zien op zijn werk vinden we rust. Te midden van al het onrecht en geweld dat we in ons eigen leven tegenkomen. Juist als we van onszelf leren afzien. Als onze knieën buigen voor de Heer Jezus Christus, dan zullen we rust vinden. Rust te midden in de situatie waarin wij ons bevinden. Zoals ook die misdadiger van wie wel de benen gebroken werden. En hij zelf zich nog midden in de lijden bevond. Maar toen hij stierf, stierf hij met Jezus woorden nog in zijn oren. Heden zult u met mij. Heden zult u met mij in de paradijs zijn. Dat is de Sabbatsrust. Met Jezus in het paradijs zijn. Niet in een tuin met mooie bloemen en bomen en wat dan ook. Maar vrij van de zonde. Vrij van het lijden van deze wereld. Altijd met God verbonden te zijn. In eenheid met Hem te leven. We leven hier nog in die voorbereidingstijd. Hier is de zonde vaak nog springlevend in ons eigen leven. Hier hebben we nog te maken met onrecht, geweld, met lijden, met ziekte en dood. Als we op Jezus zien, als we van Hem genade en ontferming verwachten, dan zullen we die ook ontvangen. Want dat is zijn belofte. Dan zullen we ook door alle tranen en tegenslagen heen een loflied mogen aanheffen. Dan mogen we zingen. Het is uw goedheid, Heer, die hemelhoog. Het is uw waarheid tot de wolkenboog. Uw oordeel is grondeloos. Maar in Jezus behoedt en zegent u. Mens en beest. Ja, hier wordt de rust geschonken. Rust. Alleen in het verzoeningswerk. Van onze Heere Jezus Christus. Amen. Zullen we de Heere danken en bidden. Drie-enig God. De rust die voor uw volk weggelegd is, zal niet door iedereen ontvangen worden. En dat is niet omdat u tekortschiet in uw genade, maar omdat wij ons verharden, niet willen erkennen dat de schuld bij ons ligt. Niet willen buigen. Niet willen zien en afhankelijk zijn van u. Van uw lijden en sterven. En dan dat eeuwige wonder dat u uw handen uitstrekt naar een volk wat u niet wil. Een wederstrevig volk. Dat u zelf voor dat volk tot in de dood gegeven heeft. En juist in uw dood zo rijk spreekt. We zeggen u dank dat we zo vanavond ook dat evangelie mochten horen. En dan bidden we het u, Heere. Geef dat niemand van ons. Onverschillig. Met schijnheiligheid dat evangelie zal verwerpen, dat op ons zullen neerbuigen en juist mogen leven door uw werk, ja door u het paradijs mogen ingaan, de innige verbondenheid met u leven, echt leven met en door u. Heer, we zeggen u dank voor wat u ons deze dag gegeven heeft. Wilt u met ons zijn morgen op de stille zaterdag? Zie ons zondag hier weer samenbrengen, als we ook dan dat rijke evangelie mogen horen en verkondigen. Ja, laat ons hart vervullen met de dankbaarheid en de liefde tot u. Heer, wilt u zo met ons allen zijn. Ondersteun ons en wees ons genadig om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 36 en daarvan het tweede vers. Uw goed het Heer is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog. Uw recht is als Gods bergen, uw oordeel grondeloos. Gij behoedt en zegent mens en doet uw hulp nooit vluchters vergen. Psalm 36 vers 2. Straks bij de uitgang kunt u uw gaven afzonderen voor de heren in zijn dienst. De eerste collectie is voor de kerk, de tweede is voor de kerkelijke kassen. Ontvang de zegen van de heren die ik in zijn naam op u mag leggen. Aanvaard deze met een gelovig hart. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest blijven met u allen. Amen.